Michiel Stuikers. Ik zit al 25 jaar in de techniek, met name op het gebied van automatisering. Oorspronkelijk begonnen in de automotive industrie, waar natuurlijk al CTL al sinds de jaren 70 vanuit Toyota onder andere is doorgevoerd. En dat kan ook heel goed in de automotive. En daar zijn we begonnen destijds met een CPQ-systeem en CAD automation afval en letteren, want er was toen nog helemaal niks te koop. Okay. En dat hebben we helemaal zelf gescript met de VBA. En ja, dat deed bijna letterlijk een 60-man engineering club. Ja, in principe konden we letterlijk 5 keer zoveel werk aan dankzij de automatisering die we bewerkstelligen en offertesysteem. Dus zodoende ben ik erin gerold. Daarna ben ik jaren gaan werken voor CAD-leverancier. Om bedrijven te leren 3D werken, maar ook hoe werk je nou met ETO en hoe kan je dus naar CTO, waar je dus echt de winst gaat pakken.
Ja.
En zodoende ben ik automatisch gerold in Tacton. Dat is een tool van voor speciaal voor engineering, heet Tacton Design Automation destijds.
Okay.
Dat is nog steeds leverbaar.
Ja, dat klopt. Ja.
Maar gebaseerd op het oude on-premises Tacton.
Okay.
En toen kwamen we heel snel achter, ja maar wacht even, als wij dus engineering kunnen automatiseren, dan kunnen we offerten natuurlijk ook heel makkelijk gewoon prijs toevoegen en dan hebben we de offerte.
Ja,
en dan is
ja.
bij de offerte de engineering al klaar.
Ja.
Of in ieder geval 80% het Pareto-principe. En toen ben ik dus ontdekt van, hé, dat is ook een Tacton CPQ. En zodoende ben ik daar consultancy in gaan verlenen. Ben ik ingerold.
Okay.
En uiteindelijk heb ik nog een paar uitstapjes gemaakt naar onder andere de Epicor CPQ heet tegenwoordig. Het voormalige KB Max.
Ja.
En inmiddels werk ik dus bij Van der Hoeven als zijnde digital architect om alle bedrijfsprocessen, de technische, softwarematige, digitale bedrijfsprocessen te optimaliseren.
Ja, precies. Nice. Nou, dan had ik al een behoorlijke track record dus, in die zin. En als je zeg maar erop terugkijkt en je kijkt in general naar bedrijven, wat nou de key drivers zijn, vaak hè, op een gegeven moment wordt er ergens tegenaan gelopen en dan gaat er een momentum ontstaan van ja, daar moeten we iets mee. En wat zouden nou die key drivers voor jouw gevoel zijn? Waar zitten nou die knelpunten dat mensen denken, nu moeten we echt wat gaan doen?
Ja, dus laten we beginnen met een van de meest grote problemen op dit moment is arbeidskrapte. En dat is natuurlijk een probleem wat al sinds de jaren 90 is ontstaan en eigenlijk alleen maar groter wordt. Als je bijvoorbeeld naar ons bedrijf kijkt, inmiddels doen we alles al in het Engels, alle documentatie. Want ja, letterlijk, ik denk dat al 30% van onze collega's niet meer Nederlands is. Uit andere EU-landen of zelfs erbuiten. Maar dan nog steeds is het heel moeilijk om aan mensen te komen. En ja, we willen natuurlijk vergroten. Ja, en dat kan dus alleen maar op basis van, je kan dus niet meer mensen erbij zetten. Maar je moet dus op andere vlakken gaan zoeken. Dat is natuurlijk CPQ of überhaupt optimaliseren van processen is daar een antwoord op. Daarnaast natuurlijk de geopolitieke situatie waar we ook al een aantal jaren mee te maken hebben. En ook de veranderingen op de markt. We zitten in de tuinbouw dus. De klanten worden anders. Waar je voorheen tuinbouwers had die echt precies wisten wat ze bestelden. Een kas tot op de bout, schroef, moer nauwkeurig weten. Die is te dik, dit kan goedkoper, dat kan dunner, want het is helemaal niet nodig om het zo dik uit te voeren.
Ja.
Tegenwoordig hebben wij investeerders die zeggen, ja, we willen graag investeren. En in de food, dat is booming, dat is interessant. Alleen ja, we hebben totaal geen verstand van, hoe moet dat nou? Dus dan krijgen we eigenlijk tegenwoordig de vraag van, doe ons een business proposal van, een business case van, met een terugverdientijd. En zelfs O&M eraan, dus dat we niet alleen de kast neerzetten, maar ook adviseren en zelfs mensen trainen van, zo kan je wel tomaten of aardbeien verbouwen.
Wow.
En zelfs dat we zeggen, joh, we nemen de eerste paar jaar nemen we de complete exportatie over, inclusief bonusregeling.
Ja.
Dus minimale opbrengst.
Ja, dus je ziet eigenlijk gewoon de markt zie je veranderen dus daar moet je op allocteren, want anders blijf je gewoon achter bij concurrentie. En tegelijkertijd, als je zeg maar niet dus door een krapte, op een gegeven moment wordt je groei ook gewoon belemmerd. Je kan op een gegeven moment niet, je schaalvergroting zeg maar, wordt heel erg lastig, denk ik, op een gegeven moment dan.
Ja, dat is het hem. Ja. En we hebben natuurlijk ook bepaalde ambities, we willen ook groeien.
Ja.
En dat is gewoon, als je ziet hoe moeilijk het is om personeel te krijgen. En dan nog, ik heb ooit een keer bij toen consultant was bij een klant gezeten. Een compleet andere branche, ook wel in de food, maar die zat in de kippenslachterijmachines.
Ja, ja.
En die hadden ook het, die groeiden als kool. Dat ging echt niet verdubbeling, maar dan had het echt over verveelvoudiging van orders. En dus ook de capaciteit. En die zijn ook heel snel naar een heel groot pand verhuisd. En die hebben veel gebruik gemaakt van ingenieursbureaus om de engineering op te schalen. En dan zag je gewoon dat ze eerst met 10 engineers konden, ze wijze van spreken, een bepaalde quotum verwerken. En dan kregen ze op een gegeven moment 40 engineers. Dus echt letterlijk 4 keer zoveel. En dan zag je dat quotum niet 4-fout was. Nee, dat ging echt richting 2, 2 en een kwart. Omdat gewoon de interne processen, die waren nog steeds die processen toen ze met z'n 3 of met z'n 10 waren.
Ja, ja.
En daar werd niks mee gedaan. En dan zag je dus dat zij enorm de mist gingen. Enorm veel overwerken, burn-outs, nou verzin het maar. Door gewoon niet te kijken naar processen. Want ja, mensen bij plaatsen is een oplossing, maar zeker niet de oplossing. En het is altijd in samenwerking met andere oplossingen.
Ja, precies.
Ja. En het meest lastige is, en dat, daar zijn natuurlijk heel veel studies en boeken van geschreven, van hoe schaal ik een bedrijf op? Dat is gewoon vreselijk lastig. Want je raakt op een gegeven moment de interne communicatie die normaal met een klein bedrijfje, dan is dat, Pietje en Jantje, die weten precies van elkaar wat ze doen. En als Piet fout maakt, dan weet Jan, oh sorry, let op even op. Pas het even aan. En dat zie je al in het beginsel al bij zulke bedrijven die groeien, van dat die natuurlijke selectie of natuurlijke controle valt weg. En dat zien ze vaak niet. En zo ontstaan dus extra problemen. En daardoor dus ook dat door mensen bij te plaatsen je niet een verdubbeling van de capaciteit krijgt.
Ja, ja, precies.
En uiteindelijk kom je op een punt uit dat je, waar spreken, nog 50 man kan bijplaatsen en dat je nog niet eens meer een verdubbeling krijgt. Dat het echt procentenwerk wordt. Ja, en dan weet je al van, jongens, dit gaat
is
niet meer. Dat
is niet zo goed inderdaad. En dan moet je gaan denken over automatiseren. En waar wordt nou in een bedrijf, in jouw ervaringen, voor het eerst gesignaleerd? Is dat in de business unit zelf? Of is dat juist een visie vanuit een CTO bijvoorbeeld? Of waar nou het eerst wordt gesignaleerd van, oké, nu moeten we echt iets gaan ondernemen. Waar vindt dat plaats? Ja.
Uiteraard bij onze verkopers die in het veld zijn. Dat zijn natuurlijk de voelsprieten van de markt. En wat wil de klant? Waar gaat de klant naartoe?
Ja.
Wat zien we? Wat zijn de nieuwe markten? Het ontstaat echt op sales.
Ja, die gaan we met die gaan roepen. En dan na een tijdje wordt dat toch wel eens een keer dan opgepikt van, wacht even, dit is nu structureel aan het worden. En niet alleen maar,
Dan moet dan de C-level, de chiefs moeten dat oppakken. En dat gebeurt hier dus ook.
Ja.
Dus, we hebben inmiddels ook een duidelijke CCO die dat heel goed voor ogen houdt en echt een roadmap maakt van waar willen we naartoe.
Ja, precies.
En dat betekent dus innovatie, want daar zijn we ook groot in. We hebben ook een R&D-afdeling hier. En dat is ook iets wat ontzettend belangrijk is, want stilstaan is achteruit gaan. Uiteindelijk dus ook belangrijk dat je blijft ontwikkelen.
Ja.
Maar ook de interne processen, want dat is het vaak wat men niet ziet als ontwikkeling. Men denkt aan ontwikkeling aan R&D, maar het is juist ook, hoe kan ik intern nou zo mijn proces zo optimaliseren dat we en sneller zijn, maar ook minder fouten maken.
Ja.
Want daar zit gewoon heel veel verloren en vaak verborgen geld.
Ja.
Heel vaak is niet inzichtelijk waar nu de interne, wat er intern nog zeg maar voor optimaliseerd kan worden. En soms is dat echt aanzienlijk.
Ja, precies. Ja, en je ziet natuurlijk ook, maar goed, dat is wel een ietsje verder, maar dat natuurlijk engineers op een gegeven moment bezig zijn met dat soort dingen in plaats van, je gaf het aan, R&D, innovatie, in plaats van dat ze daarmee bezig zijn. Dat is natuurlijk een van de zonde eigenlijk om je mensen daarop te zetten. En dat is natuurlijk iets wat je kan op een gegeven moment kan automatiseren met een CPQ-oplossing. Maar goed, daar komen we zo meteen denk ik nog even op, als we wat verder erin gaan. Dus als je naar het proces kijkt, dan komen de eerste gesprekken op gang. Worden er nagedacht over wat de mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn. En wat is in jouw ervaring is daar nou de beste route voor een bedrijf om dat aan te pakken? Zeg maar, op een gegeven moment kom je tot het idee van, oké, we moeten iets. En wat zou nou een goed stappenplan erin om dat dan aan te pakken als bedrijf? Zeg maar?
Ja, dat is iets waar ik eigenlijk al 15 jaar mee bezig ben.
Ja,
en ook met diverse andere firma's die met deze problematiek hebben gewerkt. Heel vaak voor gedacht is en ook mee samengewerkt. Dus ik heb heel wat andere visies ook gezien erin. Maar toch heb ik het zelf al snel ontdekt eigenlijk in het verleden. Ik kom natuurlijk vanuit de engineeringhoek en niet vanuit de saleshoek.
Ja.
En daar ligt dus ook, een van de grootste valkuilen is engineering, automatisering, dat is hartstikke mooi. Dat is ook iets wat snel wordt opgepakt, want het zijn al techneuten. En salesmensen zijn vaak geen techneut. Dat zijn echt salesmensen. En dat je ziet dat daar dus al snel de eerste beginselen van automatisering komen. En dan wordt vaak proberen we een stap te maken. Hey, we hebben nu al engineering, automatisering. Laten we dat doorstoten naar sales en naar CPQ. Ik heb bij diverse klanten ook in het verleden dat soort processen getracht te doen. En bij aantal is het ook gelukt. Maar als je nu terugkijkt naar zeg 10 jaar, hoe dat zich geëvalueerd heeft binnen zulke bedrijven, dan zie je dat ze allemaal uiteindelijk dat ze allemaal mislukt zijn. Dus in het beginsel waren de systemen gelukt en het werkte.
Ja.
Maar de adopteringen, het adapteren van die nieuwe werkmethodiek met CTO en vervlucht het gewoon, omdat ja, het sales heeft niet het idee van jongens, dit ondersteunt ons voldoende.
Ja, we hebben de profijt.
En dat is dus ook eigenlijk het verhaal. Begin eigenlijk altijd met CPQ. Begin bij sales. Dat is het begin van alles. En rol het zodoende uit binnen je bedrijf.
Ja.
Dat is eigenlijk de grootste... laat ik zo zeggen, alle en inmiddels heel wat CPQ-trajecten gedaan. En ook die andere kant uit, vanuit design automation noemden wij dat. Of CAD automation,
ja.
Engineering automation. Die weg werkt altijd het minst als je het hele bedrijf wil aanpakken. Als je het alleen maar bij engineering houdt, is prima. Maar juist als je daaraan begint, ga je de mogelijkheden zien. En er is altijd wel iemand die dan ziet, hey, wacht even, als we prijs toevoegen aan wat we nu geautomatiseerd hebben in engineering, dan hebben we eigenlijk al een offerte.
Ja, ja.
Maar het is echt het adapteren, het draagvlak creëren. Dat is de allergrootste valkuil van CPQ. En niet de techniek, dat komt meestal altijd wel goed. Het is echt mensen laten begrijpen wat de kracht kan zijn van CPQ. En in welke volgorde dat moet door uitrollen binnen het bedrijf.
Ja, dus, en dat begint eigenlijk wel aan de voorkant natuurlijk, vanuit requirements. Maar tegelijkertijd op het moment dat het systeem dan is gelaunched, je zorgt voor trainingen, je zorgt ervoor dat die adoptie gewoon 100% is. En dat het ook meer wordt. Ik kan me voorstellen dat het een gevaar is dat op het moment dat je dat niet goed, dat het alleen maar een tooltje is op een gegeven moment waar je misschien 10% of 20% van de capaciteit verbruikt. Gebruikt van wat zo'n programma dan eigenlijk allemaal kan. En dat is natuurlijk heel breed wat je ermee kan. Dat is ook een reëel gevaar, kan ik me zo voorstellen.
Hey, dat is ook dat is zeker een heel groot gevaar. Want op een gegeven moment, hoe heet het? Het kan heel veel gaan overnemen. En ook een van de valkuilen is, en dat is ook een beetje de scheidslijn. We hebben het nu gehad over engineering automation en we hebben het over CPQ, wat eigenlijk uiteindelijk, en dan kan je ook zeggen, sales automation noemen.
Mm, ja.
Dat is een tool voor sales automatiseert dat zij veel scherper en duidelijker offers kunnen maken en ook heel veel sneller en die ook kloppen. Want dat is natuurlijk in beginsel het verhaal. Maar wat je ziet is dat je zegt een offerte, dat is echt een salesproces. Dat is dus, je kan maar spreken. Natuurlijk, je hebt altijd de hit-and-miss rate ratio. Hè? Dus nou, stel je doet 10 offertes en als daar 1 van slaagt, dan bij sommige bedrijven is dat al heel wat.
Mm-hmm.
En meteen is dat je dus heel veel capaciteit nog hebt voor je CPQ. Ja. Dat is heel belangrijk. Maar bij engineering, ja, dat is dan die ene hit die ze moeten verwerken. Ja, daar gelden natuurlijk hele andere regels voor. En ook andere interne businessmodellen, zoals ik noem. Van hoe bepaal je nou, is iets rendabel?
Ja, ja,
en wat je vaak ziet, is dat men doorslaat. Dat ze zegt van, ja, we hebben CPQ en koppelen we daar een design automation voor engineering. En ik zei, oh, dat is mooi. Kunnen we dan niet gelijk ERP en alles eraan koppelen?
Ja,
maar
ja.
Het probleem is, we zeggen altijd, schoenmaker blijft bij je leest. CPQ is echt die Q staat voor quote, voor offerte. Dat is echt een sales aangelegenheid. Moet ook in een sales systeem, zoals CRM, Salesforce bijvoorbeeld. Maar daarna, zodra het een order wordt, is het eigenlijk een complete statusverandering van van die offerte.
Mm-hmm.
En moet het in een ander proces worden geborgd. En dat is eigenlijk ook met de engineering verhaal. En wat je ziet is vaak dat mensen dan gaan kunstelen dat ook dat helemaal netjes gedekt wordt in het CPQ-systeem. Terwijl eigenlijk moet je gewoon ontkoppelpunten maken. En we zeggen, joh, we gebruiken bijvoorbeeld wel Tacton om voor engineering bepaalde modellen te genereren. Je kan bijvoorbeeld machines heel goed met Tacton automatiseren en zelfs CAD-tekeningen tot 2D-tekeningniveau kan je gewoon realiseren. Maar zorg dat wel los staat van je CPQ.
Ja.
Terwijl het wel het Tacton pakket is.
Ja, precies. Maar
je moet het echt proces. Intern moet je het scheiden en je ook echt ook duidelijk communiceren intern, jongens, dit is echt, let op. We gebruiken data vanuit CPQ voor de engineer. Het recept zeg ik altijd.
Ja.
De klant zegt, ik wil dat hebben. Nou, dat is een recept. Ik wil zoveel capaciteit, zoveel vermogen en noem wat. Engineering maakt daar, als je met een taart vergelijkt. Hè, de CPQ zegt het recept van de taart. Engineering zegt, ja, we gaan hem nu bakken en op deze temperatuur. En, in die vorm.
Ja,
en dan ontstaat echt het product.
Juist, ja. Ja.
Ja, en dat moet echt duidelijk gescheiden worden. En dat is echt wat ik ook vaak zie, en dat zie ik trouwens hier ook nu al gebeuren, dat die scheiding niet goed gemaakt wordt en dan ontstaan er echt problemen.
Ja. Ja, het is in die zin echt een sales automation tool. Als je zeg maar zou... op een gegeven moment heb je het geïmplementeerd, het functioneert. Op wat voor manier maakt het nou de sales manager leven een stuk vrolijker en plezieriger en de account manager, zeg maar. Als je die twee rollen bekijkt, waar profijt oplevert, zeg maar, in concrete business, daily business, ja. Zeg maar.
Ja. Wat ik in het verleden heel veel gezien heb, is dat überhaupt al de correctheid van de offerte. Want dat is ook iets wat mensen niet beseffen, dat een CPQ-gebaseerde offerte is vaak al zo nauwkeurig. Hè. We hebben het altijd over marge. Je hebt altijd natuurlijk een soort van... kijk, zaken doen blijft gewoon een vorm van gokken bij. Hè. Het is altijd neemt altijd een risico. Dat hoort nou eenmaal bij het... Dan kan je het marge maken. Maar wat men graag wil, is natuurlijk dat we weten wat iets kost, de kostprijs, wil je zo nauwkeurig mogelijk hebben.
Ja.
En als je ziet... Gewoon een heel, heel globaal nummer of getal bedrijf wat geen CPQ heeft. Die zitten vaak al minimaal 10% is denk ik, de minimale marge van wat zij dit schatten wat het gaat kosten. Maar vaak is het veel groter, dus richting 20%. Met CPQ kan je rustig naar een paar procenten. Misschien zelfs wel 1% ligt het natuurlijk aan wat voor product.
Ja.
En sommigen hebben zelfs 0, dus die echt gewoon exacte kostprijs kunnen berekenen. In de huidige geopolitieke situatie is dat lastig. Bijvoorbeeld staalprijzen is dat nu bijvoorbeeld... heb je al een onzekerheid. Maar des te fijner is te weten hoeveel staal we exact nodig hebben. En welke type en soort. Dat je al rekening mee kan houden. En zelfs ook naar de klant kan zeggen... joh, je hebt nu deze offerte niet eens, weet ik veel, 6 maanden geldig. Maar houd rekening mee dat we wel een clausule in alvast mee bouwen in het CPQ van...
Ja.
Als de staalprijs dermate afwijkt dan. Hè? Dus dat zijn ook al dingen. Dus je wordt veel preciezer. Dat is wel één. Foutlozer daardoor. Ook wetend dat het maakbaar is. Het is gecontroleerd en gecheckt. Kunnen we dit ook echt wel maken?
Ja.
Dus het wordt veel makkelijker om zeg maar in de marge te werken. Als ook gewoon bepaalde risico's te nemen. Want je weet, ik heb al een stuk minder risico om rekening te houden met mijn de back-office.
Ja, hoe precies.
Iets gaat afhandelen.
Ja.
En concreet natuurlijk ook. Snelheid. Je kan nu in plaats dat je moet wachten, want wij hebben dus intern hier, dat zie je bij veel bedrijven, hebben wij sales engineer, die dus de offertes doet. De sales manager, de account manager is niet, ik zal deze even de mond snoeren. De account manager heeft niet vaak de technische kennis, die is echt afhankelijk van techneuten.
Ja.
En die moet dus maken, en dan zit er gewoon soms weken gaat daar overheen.
Ja.
En dan wil de klant misschien wel een aantal variaties hebben, bijvoorbeeld een kas hebben en die zegt, ja, ik wil want de investeerder is veel. Eentje met tomaten, één met aardbeien is tegenwoordig ook begint een booming te worden. Komkommers, noem maar wat. Paprika of een combinatie. Nou ja, je wilt natuurlijk een aantal offertes neer kunnen leggen. Ja, dat is ongelooflijk lastig in het, zeg maar niet met CPQ. En met CPQ kan je binnen no time, kan je gewoon al die offertes en variaties aanbieden. En ook revisies, hè. Vaak is een offerte niet gelijk die wordt beslecht. Hè. Er gaan vaak wel 3, 4, 10 revisies overheen. Want de klant zegt, ja, ik wil toch dingen anders.
Precies.
Ja, met CPQ is dat vaak hè, gewoon een kwestie van een kwartiertje misschien of een uurtje. En dan even wat collega's raadplegen van, klopt dit? En kan weer door.
Ja.
En we hebben nu het over doorlooptijden van weken.
Ja, de tijdwinst is natuurlijk enorm, zeg maar.
En er zijn natuurlijk meer... concurrenten die meedingen. Dus de snelheid is ook een ding. Als jij sneller kan aanleveren en accurater, ja, dat geeft jou weer een voordeel.
Ja,
dus op ontzettend veel vlakken is de accountmanager, maar ook uiteraard de salesmanager, want die ziet gewoon, ja, we kunnen veel meer offertes wegzetten met dezelfde mensen in een veel kortere tijd, die ook nog eens dadelijk als ze dus beslecht worden, als ze dus awarded worden, beklonken, veel minder ruis geven in het hele bedrijf.
Ja, precies. Ja, en zou je ook kunnen zeggen dat... en er kan natuurlijk een tendency zijn binnen een bedrijf... om altijd maar mee te gaan in de wens van de klant... heel erg veel op maatwerk terecht te komen.
Ja.
Dat je ook juist CPQ kan gebruiken om de meest optimale... voor jou als bedrijf, de meest optimale configuratie te verkopen uiteindelijk. Die misschien de meeste marge oplevert... of de minste belasting levert voor het bedrijf. Dat zijn ook dingen, denk ik, die je kunt bereiken vanuit... toevoegen of toepassen van een CPQ-oplossing.
Ja, precies. Ja. Even kijken hoor. door CPQ. Moment, ik moest even heel erg anders aan denken. Wacht, dan moet ik het even kwijt. Wat was je vraag nog een keer?
Nou, ik. precies. Dat door CPQ als tool te voegen in een organisatie, is dat je de neiging als bedrijf heel veel, als HK-manager, om heel veel met maatwerk moeten werken. Ja, dat is het. Ja.
Daarom, ik was daar door intern afgeleid. Dat is namelijk een enorm groot punt hier intern. En sowieso in de branche. De tuinbouw was vroeger vrij, hadden maar een aantal maten en dergelijke. Dus het was niet zo heel veel verscheidenheid in te krijgen. En sinds de jaren 2000 ongeveer, 1990-2000, is maatwerk echt het ding geworden. En dat heeft ook te maken met kosten. Er zit heel veel staal en aluminium en glas in de kast natuurlijk. Dat kan iedereen wel voorstellen. En juist die grondstoffen zijn heel erg een prijs onderhevig. Dus als er een millimeter ergens vanaf kan, dan was dat voor de, zeg maar, de klant die we voorheen hadden of diende relevant.
Ja.
En je ziet daardoor dat we daar compleet op zijn gespecialiseerd op die maatwerk. Maar ja, maatwerk is ook enorm arbeidsintensief.
Ja,
en het mooie is, het eerste argument tegen CPQ vaak wordt gebruikt, is ja, maar je kan geen maatwerk meer doen. Nou, dat is ongelooflijke onzin. En we zijn het hier ook aan het bewijzen. Juist kan je heel veel maatwerk bieden. Alleen het mooie is dat je de klant kan laten zien wat het gevolg is van het maatwerk.
Hm.
Je kan tegen de klant zeggen, we hebben hier offerte 1. Voor een bepaalde kast, van een bepaalde afmeting. En die is conform, die kunnen we wijzen voor deze prijs nu neerzetten. Maar wilt u optimaliseert de prijs of u wilt andere hoogte, ik verzin maar wat. Dan is dit die prijs en die is vaak dan hoger dan. Ja,
precies.
En dat is wat je nu kan. Je kan inderdaad de klant, dat is ook guided selling, dat is natuurlijk ook een stukje van CPQ. Je kan de klant nu helpen om een betere keuze te maken.
Ja, ja.
Waardoor je ook intern makkelijker werkt. Want je zegt, we beperken ons eigenlijk wel een beetje op een aantal mogelijkheden. En CPQ implementeren betekent niet dat je ETO, zo noem ik het dan, dat is dan dat maatwerk loslaat. Integendeel, het kan perfect naast elkaar leven. Alleen je zult zien dat zodra het maatwerk weer erbij komt, de ETO betekent ook weer die offerte die gaat weer langer duren. Want je hebt weer mensen nodig die gaan zitten rekenen. Als ook in het natraject is de kans op fouten weer enorm groter. Ja, dan moet je in je marge gaan bouwen.
Ja.
Dus automatisch, vrijwel altijd komt er voor de klant wel uit dat dat een duurdere optie is. Ook al denken ze, met een bespaard millimeter staal, daar hebben we even tonnen op een kas. Dat in gewichten tonnen, niet in prijs. Dat zal wel beter zijn. Nee, want er moet zoveel engineering en ook de leverancier van staal en de productie van de staal onderdelen, die worden allemaal, het is ook geen, er zijn geen inkoopdelen, die worden echt gemaakt.
Ja.
Ja, dat betekent allemaal maatwerk.
Ja, dat is echt jouw adviesrol als een K-manager, als salespersoon. Die neemt enorm toe. Je gaat eigenlijk ook richting consultative selling. En dat wordt dan ondersteund met, en dat is gewoon te doen. Want als dat elke keer moest worden doorgerekend, elke variant, was het natuurlijk niet te doen als daar een engineer bij aan te pas moet komen.
Maar dit inzicht, en daarvoor ook even op andere gedachten komen, want dat is nog steeds zo'n hot item. Dat inzicht is denk ik een van de moeilijkste dingen om te bewerkstelligen, omdat krijgen. En de pest is, je kan het eigenlijk alleen maar mensen overtuigen door te laten zien.
Ja,
dan heb je natuurlijk weer het kip het ei verhaal. Er zit behoorlijk wat effort, wil jij het kunnen laten zien.
Ja.
Dus vandaar ook altijd dat ik zeg, begin klein. Pak een klein onderdeel of project en ga dat automatiseren. Dan heb je nou ook in een relatief korte periode kan je wat laten zien en kan je bijvoorbeeld een demonstrator gebruiken van bepaalde dingen waar jullie twijfels hebben, zitten hier al in.
Ja, ja.
Zo zijn wij bezig met, we hebben ook bijvoorbeeld bepaalde kassen die dragen in principe geen, daar zitten in ieder geval geen planten of iets dergelijks in. Daar worden eigenlijk alleen maar gebruikt om zonnepanelen te dragen.
Oh ja, oké. Ja.
En inmiddels zijn ze geëvolueerd en ze gaan wel dingen verbouwen, want het idee is natuurlijk kassen van glas, omdat er heel veel licht binnen moet vallen. Orchideeën, om maar voor te geven, die hebben dus weinig licht nodig. En wat ze dan doen, dat zie je ook vaak van die kassen die wit zijn, gekalkt, of ze screens. Ja. Juist om het licht te temperen. Nou, als je de zonnepanelen op legt, kan je prima. Ja, orchideeën bijvoorbeeld, er zijn wel meer planten die je kunnen. Dus dat begint nu ook te ontstaan. Maar dat is een vrij simpele kas, omdat de maat van zonnepanelen, die is relatief, ziet wel, dat ze wel verschillen. Maar die verandert eigenlijk meer al met de evolutie van de panelen mee. Dus panelen worden steeds meer efficiënter. Maar dat is ook ten dele omdat ze ietsje groter worden iedere keer. Maar dat is wel een relatief, zien we nu een lineair pad. En dat verandert eigenlijk niet zo heel vaak.
Okay.
Dus we kunnen de hele kast kunnen we afmeten op dat paneel.
Ja.
Groot.
Ja.
Dus dat is vrij standaard. En ja, daar zijn we dus nu mee bezig om te laten zien. En er zitten heel veel elementen van de echte kast, zoals wij het dan noemen. Waar echt, als echte core business. Dus met dat product kunnen we straks al laten zien van jongens, maar het kan wel.
Ja, ja, precies.
Maar de grote kast hebben we wel geprobeerd. Maar dat is zo ongelooflijk voor werk. Dat is technisch zeker mogelijk. Maar de resources, daar moet ik ook nog gewoon geld blijven verdienen ondertussen.
Ja, dat precies. Is, dat niet het halve blijft mee bezig. Dat is eigenlijk ook wel misschien een mooi bruggetje naar daar zo'n implementatie op een gegeven moment. Die zei eigenlijk al van, nou ja, je moet beginnen met een klein, behapbaar stuk. Er ontstaat er een stukje tractie, mensen krijgen er ervaring mee. Je kan ook laten zien dat het werkt. Hè. Dus er ontstaat een stukje draagvlak en enthousiasme wellicht. En als je die lijn dan doortrekt, zeg maar, wat maakt nou op een gegeven moment de implementatie dan succesvol? Hoe kan het een succesvol? Wat zijn het stappenplan erin in jouw ervaring? Wat goed werkt? Een goede route?
Nou, naast het technische stappenplan, dus hoe gaan we het technisch doen en welke mensen hebben daar echt voor nodig? Je hebt natuurlijk mensen nodig met voldoende productkennis. Want dat is ook echt een probleem, zo'n principe bij alle bedrijven waar ik de afgelopen 5 jaar ben geweest. Dat ze hebben wel, als ze mensen hebben, dan is dat vaak wat ontbreekt. Omdat ze nieuw zijn of gewoon niet kennen. En ook de manier van hoe intern opgeleid wordt. Want ook daar kan CPQ trouwens, dat vergeten mensen ook, als je CPQ hebt en engineering automation, kan je letterlijk zeggen, ook bijvoorbeeld aan een nieuwe accountmanager, van joh, welkom, nou, hier hebben we ons systeem, ga maar eens even mee spelen, ga maar eens wat offertes maken en leer, kijk maar eens wat er gebeurt. Engineering, hetzelfde verhaal, configureer maar machine en kijk wat eruit komt. En überhaupt al om te kunnen machine te kunnen standaardiseren, heb je vaak al handleiding moet je maken van je moet een bepaalde manier van werken afspreken. Dus het is in de kielzog van CPQ. Het is niet, en dat is trouwens ook natuurlijk een heel belangrijk feit. CPQ is niet een standalone project. Het is niet, we hebben een probleem op sales, we kunnen niet voldoende offertes maken. We gaan CPQ aanschaffen en dan is het allemaal opgelost. Nee, het is heel veel processen. Want in principe sales is het begin van een cyclus in een bedrijf. Je staat echt aan de kop. En op het ene zit heel veel achter. En dat wil je ook zo mooi laten aansluiten.
Ja.
Dus je ontkomt er eigenlijk niet aan door een heel businessplan te maken voor het hele bedrijf. Of een groot deel van het bedrijf. Om die aansluiting straks zo goed mogelijk te laten aansluiten. Of toekomstvisie van we weten, dit kunnen we ze nu, straks of binnen een half jaar of een jaar. Hè, kunnen we prachtige offertes maken. Hoe gaan we daarmee om op engineering? Hoe gaan we daar om met logistiek enzovoort? Dus het is al een heel breed plan. Het is ook echt bijna, ik zou zeggen, een filosofie die je moet adopteren van, wij willen een andere manier van werken aannemen, waar CPQ drijvende kracht achter is. Maar dat betekent dat in het kielzoek gaan er heel veel andere processen veranderen. Dus sowieso technisch moet je heel goed uitwerken. Maar de allergrootste valkuil is dan ook weer de menselijkheid. Dus de mensen aan zich. Je moet mensen zover krijgen dat ze het gaan inzien hoe belangrijk CPQ is en wat het kan brengen. Dat het echt een voordeel met ze meebrengt. Want het is gewoon zo, heel veel werk wat er moet gebeuren voordat je CPQ kan doen. Dus het uitzoeken van hoe zit nou werkelijk onze machines in elkaar. Het gedrag van hoe werkt de machine. En als we hem vergroten, hoe gedragen de onderdelen zich en wat voor onderdelen vervangen er of komen erbij of noem maar op. Dat moet je eerst in kaart brengen. Want daar heb je echt gewoon je mensen voor nodig. Die ook inzien van jongens, dit gaat ons echt, echt verder helpen.
Ja.
Dus technisch 1. 2, draagvlak. Okay. En 3, wil ik nog een derde aan toevoegen, eigenaarschap. Dus die andere 2 kan je perfect inrichten. Ik heb meerdere malen meegemaakt dat er vervolgens niemand verantwoordelijk is voor een onderdeel van CPU. Bijvoorbeeld stel je verkoopt 10 machines. En je zegt gewoon, Piet is verantwoordelijk voor machine 1, zowel op R&D-vlak als hoe die standaardisatie. Jan is voor 2 enzovoort enzovoort. Nou, als je dat niet doet en niet die mensen ook die status geeft, jij bent eigenaar, product owner, dat is trouwens tegenwoordig die hoor je steeds vaker.
Ja.
Want die gaat straks dat IP beheren van die machine. Als je dat niet doet, vergeet het maar, dan kun je al die andere 2 technisch perfect hebben. Mensen vinden het goed, Maar dan gaat het mis in dat er weer heel veel maatwerk gaat komen, omdat het product niet up-to-date wordt. Want producten zijn niet statisch. Dat verandert ook, evolueert ook met de tijd. Er komen nieuwe onderdelen, leveranciers hebben bepaalde onderdelen niet meer. Nou, laatst, ik ben toevallig nu ook bezig met een machine en er zijn een aantal type kleppen worden vervangen door een ander. Ja, dan moet je wel op inspringen. En dat zit niet in het standaard product nog, niet in de CTO. Dus die moet je, tenminste zodra de eerste offertes daar met CPQ gaan, is dit alweer een ETO-deel. Dus die offerte moet weer aangepast worden, handmatig, wat je dus het liefst niet hebt, met die nieuwe klep. Dus dat hele systeem moet ook echt beheerd worden. En er moet gewoon iemand verantwoordelijk voor worden gemaakt.
Ja, precies. Ownership, eigenlijk wat je zegt.
Dus technisch personeel, technische kennis heb je nodig. Je hebt draagvlak nodig. En eigenaarschap. En als je die drie niet hebt, zijn andere twee van die eigenschappen perfect, gaat het zeker weten mislukken.
Goed zo.
Uiteindelijk.
Oké. Nou, heldere visie. Wat ter afsluiting heb je nog een tip of iets te zeggen bij bedrijven die nu aan het nadenken zijn over moeten we hier iets mee of moeten we hier iets niet mee? Wat zou je daartegen willen zeggen?
Nou, denk goed na over je huidige werkmethodiek. Hoe engineeren en hoe maak je offertes op dit moment? Zit daar ongelooflijk veel heel veel uitzoekwerk in? Of hebben jullie eigenlijk al systeempjes, dat kan Excel zijn. Hè? Gekscherend zeggen we ook altijd, CPQ is de beste Excel-vervanger. Je bedenkt dingen in Excel, maar daarna moet je heel snel naar een ander systeem dan CPQ voor.
Ja.
Maar met andere woorden, zorg dat je al wat hebt, al voor je gaat beginnen. Want als je dat niet hebt, is de stap gewoon enorm. En dan maakt ook de slagingskans weer kleiner.
Ja.
Dus kijk naar je eigen processen. Heb je al wat geoptimaliseerd? Lopen dingen al met blokken? De meeste bedrijven die ik de afgelopen 15 jaar met CPQ geholpen heb, bijna 80-90% had eigenlijk al vergaand CTO ingevoerd.
Okay, ja.
Het zij op engineering, het zij op costing engineering of sales engineering, hoe je het wil noemen.
Ja.
En dat maakt natuurlijk de adaptie naar of de stap naar CPQ heel klein. Als je echt dat proces allemaal moet doen, en daar zitten wij ook in die fase. Ja, dat betekent dus dat je echt serieus andere roadmap moet gaan maken met milestones erop. Het gaat allemaal langer duren. Dus dat is denk ik de belangrijkste tip. Want ja, als je daar zo erin gaat, dan kan je natuurlijk wel één machine al gaan engineeren en helemaal dat hele proces eromheen gaan optimaliseren. Maar dan is de stap weer naar de volgende enorm groot. En ja, dan heb je weer de draagvlak verdwijnt al heel snel. Want ja, jullie zijn zo anders bezig dan ons.
Ja.
En dat is het verhaal. Zorg dat er best wel wat nivellering is in de aanpak. En dat er niet te grote verschillen in zitten.
Lijkt me een uitstekende tip om mee af te sluiten. Heel goed. Nou, dankjewel. Heel was denk ik zeer informatief. En wil heel erg bedanken voor je tijd.
Graag gedaan.
Ja.